sterker worden en vuriger worden en vol passie zijn voor Jezus. Ondanks de druk en het vervolging en dat je het koninkrijk van God baan ziet breken. Juist in die landen waar ze het zo moeilijk hebben. En Jezus zegt daarom ook, zoek eerst mijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God. Vraag, we moeten zoeken, dat is de opdracht. Maar zoeken is geen doel op zichzelf natuurlijk. Het gaat erom, hoe gaan we dan het koninkrijk en het koningschap van Jezus ook persoonlijk ervaren? En dat wil ik doen aan de hand van het gedeelte wat Ruben al gelezen heeft vanuit Lucas hoofdstuk 9. Vanaf vers 23. Bedankt Ruben dat je dat al gedaan hebt, dus dat hoef ik daar niet meer te doen. Het is een heel bijzonder gedeelte. En in dit gedeelte zet Jezus eigenlijk de hele wereld op zijn kop, de hele boel op zijn kop. En hij zegt, wil je je leven behouden, dan moet je je leven verliezen. Wil je je leven behouden, dan moet je je leven verliezen. Want als je je leven wil behouden, dan zul je het juist verliezen. En dat staat in de context van vers 23. En dan zegt Jezus, als je dan indien iemand, als iemand achter mij wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Jezus doet een appel eigenlijk op ons, een uitnodiging. Hij dwingt niet, maar als je dan mij wil gaan volgen, indien je mij wil gaan volgen, wil je mij gaan volgen, dan betekent dit dat we onszelf moeten verloochenen, dat we ons kruis dagelijks opnemen en Jezus gaan volgen. Want eigenlijk betekent dat, samengevat, deze drie principes, dat we ons leven verliezen. Opdat wij ons leven zullen behouden. Want als je dit doet, zul je je leven behouden, zegt Jezus. En wat wordt er dan met het woordje behouden bedoeld? Dat is een heel omvangrijk woord. En het wordt ook op verschillende manieren vertaald. Met verlossen, of met behouden, of met bevrijden. En het is het Griekse woord soizo. En dat betekent eigenlijk verlossen uit gevaar, uit slavernij. Zoals Israël verlost werd uit Egypte. Uit doodsgevaar, of verlost worden uit het oordeel, of uit het rijk van de duisternis. Verlossen uit de macht van de zonde. Het heeft ook te maken met herstel en met genezing. Of tot je doel komen waar God ons voor bedoeld heeft. Colossense 1 vers 13 zegt, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus eigenlijk is het, we worden ergens uitgehaald, behouden van, en we worden ergens opnieuw ingeplaatst. Paulus zegt in Colossense, wordt uit de macht van het duisternis getrokken en overgeplaatst in het koninkrijk van de zoon. En zo worden we eigenlijk behouden en komen we eigenlijk in een gewoon een hele nieuwe levenssfeer terecht. Dus het, eigenlijk is het veel breder dan, we gebruiken het ook wel eens het woordje zalig worden of naar de hemel gaan. Maar het is dus veel meer dan iets wat je straks gaat beleven. Het is nu wat we nu gaan beleven. Eigenlijk heeft dat te maken met de hele realiteit van het koninkrijk. Behouden worden heeft dus te maken met het beleven van het koninkrijk van God. En wie dus behouden wil worden, moet zijn leven verliezen. En om je leven te verliezen, zegt Jezus, verloochen jezelf. En dan gaat het niet meer om mijn ik. Dat mijn ik het belangrijkste is, of dat ik het moet doen. Om onze kracht, om onze positie. En dan gaat hij, zegt Jezus, neem je kruis op. En dat is niet hetzelfde als elk huis heeft zijn kruis. Maar dat betekent, wees bereid om de prijs te betalen die het volgen van mij kost. Als je mij wilt volgen, neem je kruis op. Wees bereid om de prijs daarvoor te betalen. En Jezus zegt, dan ga je mij volgen. Dan ga je ook mij gehoorzamen. En nu zie ik een aantal vraagtekens in jullie ogen. Als ik de vraag zou stellen, wie heeft er een vraag? Dan zou misschien een paar vingers naar boven gaan. Want dan zou je misschien afvragen, maar ja, je wordt toch behouden door geloof? En niet door alles wat je moet doen. Maar Jezus koppelt dit wel aan elkaar. In vers 23 zegt hij, als je achter mij wil komen, verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Want Want als je het leven wilt behouden, dan zul je het verliezen. Want hij koppelt dit wel aan elkaar. Dus deze drie principes horen wel bij het behouden worden. Ik zal een voorbeeld geven en dat is de gelijkenis van de heer tollenaar en de fariseeën. Ze gingen alle twee naar de tempel, staat in Lucas hoofdstuk 18, om te bidden. En we weten hoe dat de fariseer bad. Hij bad, o God, ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar. Ik vast twee keer per week en geef van al mijn bezit de tiende. De vrome fariseer die alles al wist, bad, ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar. En de tollenaar die bad, dat is een belastingambtenaar in de dienst van de Romeinen, hij durfde Jezus niet eens aan te kijken. En hij bad, o God, wees mij zondaar genadig. Van de fariseer zei Jezus, je kunt niet tot geloof. In Johannes 5 zegt Jezus dat tegen de fariseeërs. Je kunt niet geloven omdat je te hoogmoedig bent. En eigenlijk is dit een voorbeeld van zelfverhoging. En tegen de tollenaar zegt hij dat hij gerechtvaardigd is door zijn geloof. Omdat hij zichzelf vernederd heeft voor Jezus. De tollenaar die zei, ik kan het niet alleen. Ik heb u nodig, Jezus. En dat is een voorbeeld van zelfverloochening. En eigenlijk heeft dit alles te maken met geloof. Als we onszelf verhogen, kunnen we niet eens geloven. En als we onszelf verlogen, onszelf vernederen, dan komt er geloof. Dus die hele, wat Jezus hier zegt, verlogen jezelf, neem je kruis op, is eigenlijk een belangrijk aspect om te kunnen geloven. Heeft alles met geloof te maken. Je kunt gelovig zijn opgevoed en alles weten. Maar dat kan ook een historisch geloof zijn. Dat kan ook een verstandelijk geloof zijn. Maar dat is het geloof waar Jezus vraagt van overgave. Geef me je hart. Daarom hebben we juist die mooie liederen ook gezongen daarnet. En je kunt een zondaarsgebed gebeden hebben. Maar je hebt het nooit echt met je hart gebeden. Dan kun je alles weten. Maar dan is het niet het geloof wat je behoudt. Wat je verandert. Wat je leven transformeert. En waar het koninkrijk van God door zichtbaar wordt. En dat is niet alleen een moment. Wat Jezus hier zegt. Voor de eerste keer dat je die stap doet. Om jezelf te vernederen. Jezelf te verloochenen. Je ik op te geven. Te buigen voor koning Jezus. En hem te volgen. En je kruis op te nemen. Maar dat stopt niet. Dat gaat je hele leven lang door. Misschien zeg je wel ja. Maar ik ben nog wel steeds een fan van Jezus hoor. Maar Jezus is niet gekomen om fans te maken, om fans te roepen. Hij is gekomen om discipelen te maken. Dat is een groot verschil. Je kunt horen bij de fanclub van Jezus, een mooie sticker achter op je auto, ik ben een fan van Jezus. Maar hij is niet gekomen om fans te maken. Hij is gekomen om volgelingen te maken. Dat is een groot verschil. Dat is een heel groot verschil. En daarom blijven deze principes ons hele leven centraal staan. Dan gaan we terug naar vers 24, daar staat, want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille, dat vind ik wel mooi, omwille van mij. Jezus zegt, je doet het niet voor jezelf, maar als je je leven overgeeft, doe het dan omwille van mij. Doe het dan om wat ik voor jou gedaan heb. Omdat ik van je hou. En omdat jij van mij houdt. Omdat je mij wil volgen. Doe het dan maar voor mijn koninkrijk. En voor mijn eer. Doe het dan, ja, voor mij, zegt Jezus. Dus het is geen wet die hij op ons legt. Maar hij zegt, doe het voor mij. Ik verlang ernaar. Ik verlang naar jou. Dat je mij volgt. Ik verlang naar jou. Ik verlang en daarom geef ik mijn leven voor jou, zodat jij mij kunt volgen. Doe het dan omwille van mij. Zoals Paulus zegt, zodat de liefde van Jezus ons dringt. Omdat wij tot inzicht gekomen zijn dat één zijn leven gegeven heeft voor ons allen. Amen. Dat is toch wel het mooie. Hij zegt, doe het dan omwille van mij. En dan zegt hij in vers 25, want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen en zelfs schade te lijden. Je kunt alles willen bezitten en alles willen hebben, maar ik heb nog geen begrafenis gezien met een brandkist erachteraan die daaraan gaat. Want we kunnen eigenlijk niks meenemen. En Jezus zegt, dan kun je, hoe staat het er? Je kunt jezelf verliezen. En dat betekent eigenlijk dat je met lege handen staat. Je kunt zo gefocust zijn. Dat betekent, je hebt dan nooit echt die eerste keuze gemaakt om een kind van God te zijn. Om een volgeling van Jezus te zijn. En er staat ook bij dat je schade kunt lijden. Je kunt een kind van God zijn. Maar op een gegeven moment ben je gestopt om Jezus te volgen. Om hem te volgen, radicaal te zijn. En dan kun je ook schade lijden, staat hier, aan je ziel. Dat betekent, je mist iets. Zoals Paulus zegt, je kunt door vuur heen gered zijn, maar toch de erfenis, je erfdeel, je doel gemist hebben. Dat is eigenlijk het erfdeel, zoals hij ook een aantal gelijkers in Jezus spreekt, over talenten, dat we iets missen. We mogen gered zijn, maar we missen wel onze beloning en ons erfdeel. Maar dat willen we niet. We willen geen schade lijden. En dan zegt hij vers 26, want wie zich voor mij en voor mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. Dat is een geweldige bemoediging. Jezus zegt, als je je niet voor mij geschaamd zal hebben, als je mij gevolgd bent, heb je jezelf overgegeven, je hebt je niet geschaamd voor mij. Ik zal mij niet voor jou schamen. Mooi is dat. Wat een geweldige bemoediging. En dan tot slot in vers 27. En ik zeg u de waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Het is wat ingewikkelde tekst, wordt ook op verschillende manieren uitgelegd, maar eigenlijk bedoelt Jezus hier, als je je geeft aan mij, je verloochent jezelf, je geeft je over. En je wordt opnieuw geboren, zei Jezus tegen Nicodemus. Dan ontvang je de Heilige Geest. En als je de Heilige Geest ontvangt, dan ga je het Koninkrijk van God binnen. En dan ga je het Koninkrijk van God zien. Dan ga je het Koninkrijk van God ervaren. Jezus zegt hier, er zijn sommige mensen die, en eigenlijk op al. Als je Handelingen leest, Handelingen 1 en Handelingen hoofdstuk 2. Hij zegt, voordat zij gestorven zijn, zullen zij het Koninkrijk van God gaan zien. En als je de Heilige Geest ontvangt, dan word je overgebracht vanuit het Rijk van de Duisternis. En overgebracht in het Rijk van de Zoon. En dan gaan we door de Heilige Geest het Koningschap van Jezus ervaren. Ja toch? En als hij komt, inderdaad, we hebben er net ook over gezongen, dan gaan we het Koninkrijk van God in al zijn glorie zien. Want we mogen nu al iets gaan ervaren van het koningschap van Jezus in ons. Van zijn invloed, van zijn nabijheid, van zijn liefde, van zijn kracht en van zijn autoriteit en van zijn gaven door de Heilige Geest. Amen. En dat is nou juist wat je ziet gebeuren in zoveel landen op dit moment wereldwijd. Er zijn gelovigen die zeggen, Jezus, ik hou van u. U bent voor mij gestorven. U hebt alles voor mij overgebracht. Gehad. En daarom wil ik u volgen. Om u te volgen, leg ik mijn leven af. Het gaat niet meer om mij. Maar het gaat om u, Koning Jezus. Ik verloochen mijzelf. En ik ben bereid om mijn kruis op te nemen. Want u zegt, als ik mijn leven afleg, dan zal het behouden worden. En dat behouden worden, daar zit dus dat hele vernieuwingsproces in. Dat werk van de Heilige Geest. En dan gaan we het koningschap van u ervaren. En dat willen we ook. En dan zie je dat juist in die landen, waar ze zo radicaal zijn voor Jezus, dat daar juist het koninkrijk van God baanbreekt. En ik denk dat we ook door een proces gaan met elkaar. Als kerk en als westerse gelovigen. Dat Jezus opnieuw wil leren. Om mijnentwil. Volg mij. Geef je over. Maak je niet bezorgd. Maar zoek allereerst in deze tijd. En wat je ook meemaakt. Misschien staat je leven en je wereld op zijn kop. Jezus zegt, maak je niet bezorgd. Maak je niet bezorgd. Zoek mij. Zoek mij. Ga mij volgen. Zoek mijn eer. Zoek mijn koninkrijk. Ga mij volgen. Ga mij dienen. Ga uitdelen. Stel je open. Kom, Heilige Geest van God. Amen. Zo mogen het koninkrijk van God gaan ervaren bij elkaar. Ondanks een crisis in ons land. Opdat de glorie en de aanbijheid van God ook in ons land, in ons leven, in onze omstandigheden steeds sterker zal worden. Amen. En zo hoor ik een roep. Zo hoor ik een uitnodiging in vers 23. Ik hoor een roep. Als iemand mij wil volgen. Als iemand. En misschien zeg je, ja, ik heb die keus altijd gemaakt. Ik wil Jezus volgen. Maar misschien dat er een moment gekomen is dat je zegt, ja, maar ik ben toch wat passief geworden daarin. Ik ben me toch meer zorgen gemaakt over de dingen van de wereld. Ik ben me toch meer zorgen gemaakt over mijn toekomst. Heer Jezus, opnieuw wil ik zeggen, Heer, ik wil u volgen. Wat het ook kost. Amen. En als je die keus maakt, elke keer weer, elke dag weer, zeg, Heer, hier ben ik. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Deze dag wil ik u volgen. Deze dag gaat niet om mij. Deze dag gaat voor u. Ik stel me open, Heilige Geest van God. We gaan ervaren dat God er is. Amen, dat zijn nabijheid er is. Dat hij ons leiden zal. En er staat een mooie tekst in Romeinen hoofdstuk 14, wil ik mee afsluiten, vers 17. Want het koninkrijk van God, het koningschap van God, de nabijheid van Jezus, bestaat niet alleen uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dus waar het koningschap, waar de nabijheid, waar de Heilige Geest komt, daar komt vrede en er komt blijdschap. Er stond op de nieuwssite, corona heeft de vreugde van Nederland geroofd. Vanmorgen zeg ik, waar de Heilige Geest komt en waar het Koninkrijk komt, daar komt de echte, waarlijke vrede en vreugde door de Heilige Geest. Amen. We mogen iets moois ontvangen en we mogen iets moois uitdelen, de vrede en de blijdschap door de Heilige Geest. Ja, tijd is voorbij, hè? We gaan een mooi lied zingen. Geen ander fundament, hè Joost?